Gemeente, laat ons die toch samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen uit Psalm 139, daarvan het eerste zangwerk. Niets is, o opperbajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Dat is het eerste zangvers van Psalm 139. Schriftlezing voor dit avonduur kunt u vinden in het boek Openbaring van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met 6. Waar lezen wij eerst de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij hebben u genoemd de openbaring van Johannes. Het 20e hoofdstuk van vers 1 tot en met 6. En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren, en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij in een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en zij zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overige der doden werden niet wederlevend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in een door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het Heilige en dieper aan zitten, des Heren, te zoeken in gebed. Heer, men als zijn dat we hier de plek hebben in te nemen en te weten, de wetenschap te hebben dat gij in arbeid zijt. En wanneer het werk dan van ons wordt stilgelegd en wij hier te neerzitten om hier dan in te wachten hetgeen wat u door het woord des Heren, door uw geest te spreken heeft, dan is dat voor ons hier een zitten in met het oog op u die in arbeid zijt. En zoals gij dan deze wereld geschapen hebt en daarvan niet moe geworden bent, bent u ook niet moe om ons nog na te wandelen zoals dat in die arbeid hebt te geschieden wanneer de mens daarvan u afgeweken is en gaat zijn eigen wegen en dood op deze wereld om ze dan samen te brengen onder het woord des Heren en hier daarvan te spreken hetgeen wat tot hun vrede dient. Daar hebben wij ook van in de achterliggende tijd gehoord dat gij in Jezus Christus opgestaan zijt uit de doden. En dat de dood niet meer heerst, ook niet over u, toen gij daar in het graf gebleven hebt, maar ook waarin de kracht gebroken is. En van haar prikkel ontnomen voor uw kerk en volk, wanneer de zonde die prikkel is. En dan heb gij het dan ook zo in deze staat, heb gij dan gesproken van uw werk wat geschied is op Golgotha. Wij hebben gehoord dat gij deze hemel en aarde gemaakt heeft. Wij weten het uit de Heilige Schrift dat dit uw werk is. En dat gij in 6 dagen dan deze heeft gemaakt en dat het is dat gij de 7e dag hebt gerust, de dag waarop gij niet moe geweest zijt, maar dat het ingesteld is tot de eer en tot de verheerlijking van uw heilige naam, dat die zal worden geprezen. En dit betrof dan door het hele mensdom, welke hier dan in deze staat de toestand in de rukzaligheid was, toen hij met u in het paradijs heeft gewandeld en dat de dienst des Heren onafgebroken was, tot op het moment dat hij dan ook de zonde zijn intrek gedaan hebt en toen is alles bedorven, Heren. En dan bent gij het geweest die weer in de arbeid zijt gekomen om hier dan ook zo de mensen het evangelie te verkondigen. Wat toen in de tijd dan geweest is in de tijd van het Oude Testament en toen dat voorrang zo gescheurd is. En gij dan uit de dood opgewekt zijt en heb gij voor die tijd, waar net hier dan ook Johannes van gesproken hebt, het evangelie laten verkondigen. En heb gij dat woord laten spreken die 1000 jaar bij de ontwikkeling. En voortgaande tijd is dat gij je de toebrenging dan zo kwam te brengen dan onder dit gezag en onder deze macht van u, Heer Jezus Christus, welke een dieptemacht is. En voor ons zou dat de bekering moeten zijn en dat is het werk van de bekering. En waar het dan lijkt dat het in de hand van de mens is om dan zijn eigen tot u te wenden. Maar het is dan zeker ook weer het Godswerk wanneer het niet zal geschieden dan door u. En zo hebt u dan ook in het werk en de arbeid die de mens hier op de aarde heeft te verrichten in zijn of haar omstandigheden. Het zij dat de jonge mensen op school zijn, op de lagere school zijn of op de hogere school zijn. En dan is het daar aan het werk hier en daar. Dan zal daar ook dan de hand van u ingevonden worden. Wanneer gij dan zo in bezetting van posities waarin te perken voor gezinnen, voor arbeid heeft te geschieden ook in de hand des Heren is. Zonder uw leiding kan het niet. En zonder de wijsheid van u kan het niet. Zonder u kan het niet. En zo zegt gij het ook in het ambtelijke werk. tegen uw discipelen wanneer ze uitgezonden te worden om hier dan het werk op de aarde te verrichten, om hier dan onvermoeid het woord des Heren te laten verkondigen, dat het is dat zij zonder u niets kunnen doen. Dat is ook zo voor iedereen eigenlijk wel te zien wanneer we in onmacht op bed liggen of wanneer we oud geworden zijn en we zien daar te neer en we moeten dan van iedereen geholpen worden, dan is daar de noodschreeuw soms bij degenen die daarvan verstand hebben en ook beter uit het woord toch, Heer, help u bij. Dan zien we wel dat wij weer van u afhankelijk zijn. Ondanks dat de handen van de verpleging of verzorging naar de handen naar ons uit hebben te strekken, dan wordt het dan toch naar u geroepen, Heere, help mij, want zonder mij kunt gij niets doen. Wat we wel kunnen doen, dat is dan weer bederven, dat is altijd weer van de ene dag naar de andere dag, wat u ook aan ons ten koste gelegd heeft, en de mensen staan daar weer het doorbrengen van te zijn. Uw volk bekent dat en wij kunnen dat meegetuigen, dat het ook de waarheid is dat de mensen altijd naar het verkeerde toegetrokken zijn. En daar willen wij dan belijdenis van doen, als kan, met alle oprechtheid dat wij tegen u gezondigd hebben. Dat u met weglopers te doen hebt, met daar gezondere taal, en dat al de moeite die hier dan aangewend is, dan weer teniet gemaakt worden. Hoopgevende dingen soms. Wanneer de mensen in conscientie voelen dat ze zo niet door kunnen leven en een halt worden toegeroepen en schijnbaar zich dan wenden tot God. Na enige tijd dan is het weer open en gaat het toch zijn eigen gang en zin weer. En wanneer hij dan tot zijn beslag, onder het beslag van de waarheid hebt te komen, dan wil hij dan nog wel eens een keertje dan daarnaar horen. Maar het duurt niet lang of het is weer over. Hij gaat weer zijn eigen gang. En wanneer je met indruk dan de zonde bestraft ziet, dan zal hij zijn aangezicht van die spiegel weer afwenden, nadat hij verschrikt geweest is. Wanneer er de kentekenen waren van waarachtige bekering, en dat na langere tijd heeft hij toch weer opgegeven. Het is niet meer dan conscientieovertuiging, het zijn niet meer dan indrukken of gevoeligheden bij de mensenkinderen. En het blijft dan maar op dat oude fundament en op deze stam staan. Tenzij dat gij ze dan komt echt aan die haak te slaan waar zij niet meer van loskomen. En heren, dan heb gij het visnet, heb gij nog uitgebreid en heb gij dat nog over ons gespannen. Dan heb gij toch nog in die zee de volkeren het evangelie verkondigd. Zolang als dat nou duren zal, totdat dan hier dan de Satan zal losgelaten worden, en dat lijkt nu dan aan de hand te wezen, heren. Overal is dan die verleidende geest, de middelen zijn er ook met degene wat de jonge mensen en oudere mensen tezamen al op zak hebben, maar niet alleen op zak hebben, maar ook in het hart hebben. Het medium van de duivel, en niemand wilde dat wat opgeven, wanneer het is dat hij nooit terug wil hetgeen wat hij heeft verkregen, zo heeft de duivel zijn zin. Ach, wil u alsjeblieft dan toch op deze wijze dan op laten merken, dat we zien dat land en volk in verval is, en dat hier de Satan rondgaat als een briesende leeuw, en dat hij van de ketting zal worden losgelaten, wanneer het zal wezen dat hij met zijn brullen op die gaat. Aangaat, welke de verschijning van u niet hebben lief gehad, welke hier dan het merkteken van u niet hebben te dragen, en welke uit het woord des Heeren niet hebben gehoord, en welke zich afgewend hebben van de goede waarheid, en van uw knechten en van uw leraars, en zich gewend hebben tot het leugen, daar het toch een leugengeest over ons uitgegaan is. Aan alle zijden, noord, oost en west gaat hij heen. En we zien het ook wel dat het overal te vinden is dat de mens de leugen diep gehad heeft. Want ja, dat hebben we in het paradijs al gedaan. Maar dat wij hier dan los hebben te laten hetgeen wat u hebt aangewend. En hier dan zo lange tijd toch in het midden van ons dan hebt geschonken. En in land en volk nog steeds nog enigszins zou kunnen worden gehoord. Hoewel dat alles talend is en verval geraakt is. Dat de mens wereldgelijkvormig is. Dat hij de zonde toegestemd en toegelaten heeft. En niet alleen omdat de wortel van ons bestaan in die zonde is in deze wereld, maar ook dat hij met zijn beleid, dat is met zijn leven en met kentekenen gezegd heeft, aan uw kennis hebben wij geen lust, wij gaan gewoon onze eigen gang en wij maken zelf uit wat goed is en denken niet aan hetgeen dat bijgene wat wij doen kwaad is. Ach, we moeten hier dan maar van weer bekennen, heren, als u dan door uw geest niet werkt en dat gij door de kracht van u niet werkt, heren, Gelukkig, u bent nog in arbeid. U hebt nog dat woord gegeven. U legt nog mest om de boom. U hebt nog arbeid in het midden van de mensen en in gezinnen en ook in harten. En nog, hoe lang zal het nog hebben te duren, heren? De mens die weet het niet, maar het komt eraan. Het is zeer dichtbij, of het is eigenlijk al ons, dat hier deze werkzaamheden van deze oordelen die aangekondigd zijn van u zijn uitgesproken, net zoals in de tijd. Dat de profeten dan bij het volk van Israël gesproken hebben. Zo zijn er nog waarschuwende stemmen geweest, maar het is dan sporadisch. Want de mens heeft zijn eigen er niet voor over. Hij heeft de gunst van mensen lief. Hij heeft de halverwege nog zoveel aan hem. Hij heeft die schepen niet achter zich verbrand. Hij heeft zijn reserves nog. Hij kan wel godsdienstig praten. Maar wat is toch de mens dan toch als hij hem niet eerlijk heeft te maken. En hier dan ook niet zelf dan in deze baan. En dan ook de smaad van Gods volk. Ach, dat is dan die van smaad van Christus zelf. En de verachting, dat is dan die van Christus zelf, zoals gij, Heer Jezus Christus, van ons hebt geleden, toen gij hier op de aarde waart. Wat een bedroefdheid is het in een gezin waarin de kinderen niet meer luisteren. Wat een bedroefdheid is het daar van de kinderen waarin de ouders niet luisteren. Wat een bedroefdheid is er voor kerkraadsleden waarin de gemeente niet luistert. En wat is er een bedroefdheid voor de gemeente als dan de leraars of de raden de kerk niet meer het goede voorbeeld geven. Of niet meer weten waarover ze spreken, heren. Oh, wat is het toch een wonder dat hier dan toch alleen voor de gemeente en ook voor deze leraars dat nog mag wezen dat wij door uw geest geleid worden. En dat gij dan door Heer Jezus Christus dan die goede herder zijt, welke de schapen hebt te wijden. Ja, zoals gij dan spreekt over die kudde. En als het dan is dat er daar dan de opzieners over hebben te wezen, dat deze dan ook van u geleerd en ontwezen zijn. Om hier dan ook zo in dat woord de waarheid ook in arbeid te zijn. Om hier dan zo de mensen nog te leren wat de wegen des Heren zijn. En wat er dan in die slachtingen van deze priesters, zoals zij als koningen te regeren en als priesters hebben te zijn. En wanneer toch in dat werk en arbeid zij hebben te verrichten. En zelf opoffering zal pezen. En niet dan ook zo met deze gezindheid de liefde heeft voor mensen. En voor de gemeente daarbuiten. En voor degenen die dwalen en dolen afgekeerd zijn. En van de paardheid dat wij dan ook dan zo ver als het mogelijk is. Ja, ons geven ervoor. Maar achter het dan gaat het eigenlijk maar over iets. Als we dan kijken hoeveel dat het dan is en dat de mensen er zijn met zoveel in getal, dan het daar de hand alleen als slap van te worden, zoveel arbeid dat er is, en wij zo kleine kracht hebben, en het is dan de dagen zonder getal. Ach, maar bij ons is het dan wel bepaald bij de getal, wanneer wij dan niet stervend op de wereld zijn, dat wij de dagen kunnen tellen, en wanneer de ouderdom daar is, dat het eind in zicht te wezen, maar tegelijkertijd dan, als wij weten dat het niet in de hand van mensen is, dan kunnen wij dat geluk overgeven als het goed is. Ach, wilt u zo, en dan zo zelf daar regeren in het midden van ons, en dat, ja, het dan toch een reuk in het levens te leven mag zijn. En dat gij dan toch zelf de mens dan, ja, komt te bearbeiden, want als het dan gezegd te worden dat gij een arbeider te zijn, ja, om hier dan ons nog te verzorgen, en ons nog te kleden, en ook zo nog te leiden, en toch dan, ja, nog te sparen. Of ook te troosten wanneer er niet gespaard hebt te zijn. En wanneer we als eenzaam, ja, op de aard hebben te zijn. En wanneer we in eenzaamheid, ja, onze weg hebben te gaan. In welke omstandigheid dan nog. Wij kunnen dan het meest wel denken, hè, aan iemand die dan, ja, zijn man of zijn vrouw begraven heeft. Maar er zijn er ook die wezens zijn die bij de vader en moeder kwijt zijn. En er zijn dan die dan niet getrouwd zijn. En welke dan niet dan misschien ook wel die pens hebben van een huwelijk. Maar deze die alleen gelaten zijn. Of die dan denken ik ben ziek. Ik ben niet zo krachtig als andere jonge meisjes of jongens. En dan stille droefheid is. Kijk u er dan nog naar om, heren. En wilt u dan, ja toch dan, ja, ons leidt in deze berg waarin tot dan het vredingschap is van de gemeenschap met God.
en de belofte en zulke toezeggingen. En wil ik dan ook wel dan door de kerk gezegd te worden die als een eenzame vrouw, dan in deze wereld verkeert. En wil ik dan hier niet mee kunnen gaan en niet mee willen gaan met deze wereld. En met haar vreugde, met haar begeerte, met haar gezelschappen, met haar feesten. En daar heeft ze niet het minste mee op, heren. Maar ze zijn daar, ja, de vreemdelingen. En welke schreeuwen van het verlangen naar God. Dat, als ze daar voor de toekomst te sprake gebracht te worden van dit sterven wezen zal en de eeuwigheid. Dat zij dan te weten dat God hun God is en teder is. En Christus dan hun teder te bezen. En welke dan niet is te kopen of valt te kopen. Met het platengoud voor de wereld en arbeid en werk wat de mens heeft te verrichten. Maar gekocht is door de prijs van het dierbare bloed van Jezus Christus. Door zijn arbeid en door zijn werk wat hij heeft gedaan toen dat de wereld was. Terwijl dat heden en rijksbestuur er in uw hand is. En dat hij dan deze hemel en aarde geschapen heeft. Welke is het woord door welke alles is. Maar als het dan is dat er niet dat hij deze arbeid als een slaaf. Als een dienstknecht gewerkt heeft. Waarin toen hij dan onder dat kruis gezucht heeft en gedragen heeft. En die dan ja, in deze zwakheid van de menselijke onzondige natuur der mensen dit heeft uitgestaan. Waar gij dan gezegd hebt, mij dorst. En dat gij dan niet dan, ja, dat kruis dat alles heeft willen volbrengen. En wanneer tot dit werk van Jezus Christus gebeurd is, wat gij hebt aan te werken tot de verzoening van zondaren. Omdat zij dan het werk dat de diepte zouden verrichten. Zoals wij onderling ook nog zouden kunnen weten, wanneer ja, uit de waarheid het mag verstaan worden, en niet dan ook zo, dan ook in het huis des Heeren wezen mag, wanneer toch de psalmen klinken. De organist zijn vingers stelt op het instrument. Wanneer het is dat de mond hier dan tot het zingen wordt bewogen. En dat het keel die in het woord beschreven is als een geopend graf. Het geluid van uw lof laat horen. Wanneer dat jongens en meisjes dan ja zich hebben te voegen in dit koor. En wat hier dan in de kerk dan in de lofzang gezegd te worden. Dat ze opprijzen tot u en dat zij u aangedaan zijn. En ook stichtelijk. Wanneer dit in eerbied te wezen. Dan ontvangen wij wat, en dan geeft het ruimte, dan geeft het blijdschap, of dat geeft een stem aan de tranen, en wil wij hebben te schreien, en wanneer we van onze nood en van onze ellende getuigenis geven, ook in de boetpsalmen, dan zijn wij in arbeid. En dan het daar, ja, niet de luiheid te wezen op de dag des Heeren, en de verzaking te wezen op de dag des Heeren. En daar liggen wij niet op bed en we hebben niet op voor ons eigen langs de straten spalken en niet de tempels van de afgoden te bezoeken. Maar hier dan bij u in het heiligdom te zijn. En tegelijkertijd dan te vragen dan, ja, dat gij ons hart tot bekeert. En dat wij op de adem des geestes zijn, wie het ook is. Want wanneer en we jong zijn in onze jeugdzonde. Wanneer het is dat er in de genoemde zonde vanmorgen gesproken is door de apostel. Dan zal niemand de smart over krijgen. En dan zal niemand daar dan de droefheid over krijgen. Tenzij dat gij het werkt. Maar gij komt evenwel. Gij komt evenwel. Ja, op de wens te nodigen tot het heil. De roepstem gaat tot alle uit. Dat we niet verloren gaan, maar dat we behouden worden, meer het ook is. Want de een en de ander kan dan wel verschillen in de uitleving de zonde, maar in het hart zijn we hetzelfde. En als dan is dat op een godsdienstige manier te gebeuren, vaak nog erger. Ach, wilt u alsjeblieft dat toch ons hart tot uw Peter brengen? En dat wij dan daar jou toe gaan en de weg des Heeren moeten gaan en welk iets dat voor u is bekendgemaakt en dan uit het getuigenis en dat dan met die onvervalste oude vertaling en welke tot nu toe nog hebben, maar waarschijnlijk ook niet lang meer. Alles wat er nog is, dat gaat nu aan de kant. En als dat rijdt nou voor het oordeel, alles dan is daar, ja, te tellen als het ware, en zoals we allemaal te tellen dat het einde plaats te vinden, want de mens hoort niet, en de mens begeert niet, hij gaat door, elke keer, en mist te zien, te merken, te horen, te denken, en dat de mensen door te gaan, maar het is tegelijkertijd dat gij ook hebt door te gaan. Gij komt om die aarde te richten, uit de wereld in gerechtigheid. Gij hebt die aan de melding gemaakt dat er aan die tekenen welke gehoor gegeven moet worden, opwerken moet zijn, om te zien dat de voetstappen van u gehoord zijn. We hoeven niet allemaal u voor te houden, maar gij houdt het ons zelf voor, heren, wat er aan de hand is. Verstok ons hart niet, en wil het nog verbreken. En dat we niet zijn als Farao, en welke verdrinkt in de Rode Zee, en net zoveel slagen te gehad hebben, en bekentenis gedaan te hebben, en wonderen te gezien hebben, dat gij ons nog voegt, bij degene die weten wat het is op de knieën te komen, met berouw op de heup te kloppen, en op de borst te slaan, en zich te vernederen, en u aan te roepen en te vragen, o God, zie toch daar ons om. Wat heeft het toch aan dat de mens de gunst van mensen krijgt, van vrienden, van vriendinnen en van mensen die ons meevoeren naar de hel toe. O, geef toch alsjeblieft te bestaan, ja, dat erop aan hem te komen, want het is zo eeuwigheid, eindeloze eeuwigheid. Eindeloze pijn, alle eeuwigheid, geen vreugde meer, ja niet het minste meer, en niet het kleinste meer, ja niet het minste verlichting meer. Het gaat onze arme ziel toch aan, en dat we toch niet over discussiëren wat wel en wat niet mag. Wij mogen u en nog volgen. Wij mogen u nog luisteren, wij mochten nog van u horen dat gij mensen bekeert. En dat mag zijn, dat weet dat ook vraag, heren, mag ik het dan zijn? En dan mag wij het tot vragen dat het allemaal zijn. En dat niet één of twee het gezin is, maar twee de gezin het is. En dat niet één dan straks achterblijft wanneer die deur wordt toegesloten. En zoals het dan is dat gij sloot achter het. Noach toe en zijn huisgezin, voordat die vloed kwam en die sluizen geopend werden en de fonteinen opengebroken werden, de zegels werden weggenomen van hemel en van aarde om deze wereld te begieten met water. Zodat er niemand overbleef dan alleen die in de ark zat. En nou, wanneer van de week de stem van God weer gehoord is, en met enige baat hoort het wezen, en weet dat door het heelal, en dan heb heen te donderen, de stem des Heren dondert over de wateren. En dat de bliksemen vlak bij ons geweest zijn, en niemand ons heeft getroffen, dat mag wel een wonder zijn. En dat deze aarde en dit kermis gebeuren, met deze plaats en al die vlaggen van die homo's, en niet in brand gestoken zijn. Door het hemelvuur. Wat een wonder dat wij het niet zijn. Die met Korach, Datan en Abiram naar de hel toegereisd zijn. O God, u hebt het eventjes weer laten horen. Wat straks zal wezen wanneer gij deze weer in brand te steken. Of hoe spoedig dan? We spreken eigenlijk al wel over de brand. Wereldbrand, voor het kanonnenvuur daar in Oekraïne. Van de vele slachtoffers die daar vallen, in Soedan weer, in Jemen of in Syrië, of waar dan ook al die dreiging is. Maar straks, dan zullen de handen slap naar beneden vallen. En dan zullen wij opkijken naar God, die zijn troon gesteld heeft in de hemel, waar u, Heer Jezus Christus, zit. Dat zullen wij straks allemaal zien, klein en groot. En misschien niet nog, maar dat kan ook dan wel, dat we verrast worden, want u komt als een dief in nacht. Als we de benen uitgestrekt hebben op ons luierbed in de zon. Wanneer we in de draaimolen zitten. Wanneer we in die keten zijn. Wanneer wij laveloos ons drinken, net als Belshazzar, verrast werd. Dan is het einde dus. Dan legt iedereen zijn handwerk neer. Of die nou dan een ambt bezet, dominee is of overheid. Dan kijken wij u in uw vlammende ogen. En dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. Het zal nu nog moeten gebeuren, heren. En wil het wel wezen. Daarom wees gij dan in arbeid om uw kerk dan nog te bewaren en uit te breiden. En als er dan arbeid aan deze kerk gebeurt, en wij hebben volgende dag weer daar onze werkzaamheid in, dat we bedenken dat uw huis geestelijk is. En dat ook met vreugde doen, net zo goed als de hoge priester dat gedaan heeft toen de geld dan afgezonderd is om de tempel te restaureren. Wil u alsjeblieft de mannen die aan de werk zijn en ook de vrouwen bij deze werken sparen. Maar niet dat ze dan in het huis des Heeren alleen zijn en met eerbied dan denken wij zijn in Gods huis, nu, vanmorgen. En ook als wij daar aan arbeid zijn. Maar ja, het is net zo goed om de radio niet buiten de kerk aan te zetten als hier. Wereld zit in ons hart, heren. Maar wilt u alsjeblieft dat toch geven, dat er niemand ons ontvalt. Dat niemand ons dat sterft. En dat iedereen nog mag bewaard worden op weer. Voor de toekomende week. Maar vooral voor een onverzoend dood. Voor onverzoende dood. Ook op de scholen. Ook bij de examens. Bij de voorbereiding voor tentamens. Alles wat wij hebben te doen. Dat we dat in de kracht Gods doen. Door het geloof in Jezus. Ook in het preken weer. Open nog de schriften. Om Jezus wil. Amen.
Psalm 81, vers 13 en 15. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn gewoon heeft zich andere goden naar zijn lust verkoren. En het 15e, och had naar mijn raad, zich mijn volk gedragen, och had Israël zaad op mijn effe paan ijverig willen gaan, naar mijn welbehagen. 13 en 15 van Psalm 81.
Vrede, maar we zijn dat wij de opstanden weer ter sprake zien, wanneer wij bij de aanvulling van de orde die we hier hebben in het einde per catechisme staan denken aan de artikelen welke opgeschreven zijn. Ik geloof in de opstanding des vlees, de wederopstanding des vlees, dan is dat herleiden weer naar de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat zou eigenlijk dus dan gelijk al vastgesteld moeten worden. Hij is de eersteling.
Nou ja, als dat nader nog uitgelegd worden, maar dan zien we wel dat er dus dan in de komst die dus dan van de opstanding des vlees is, of ook de geestelijke opstanding, gedacht moet worden aan de Heer Jezus Christus, wat wij ook best elke keer zouden kunnen doen, wanneer het over de dood en de opstanding van Christus gaat, en op de dag des Heren, welke dus dan is naar de opstanding van de Heer Jezus, die hij is opgestaan uit de dood, dat hebben wij met blijdschap kunnen gedenken, wanneer het achterliggende christelijke feest dus waren, dus dan ook aan deze de aandacht gewijd is enkele dagen meer om hier dan bij de opstanding en ook bij de dood van de Heer Jezus Christus dan stil te staan. Nou ja, dat staat in het klaar dus dan in een reeks van de triomf van de Heer Jezus Christus, hè, dat hij verrezen is uit het graf, dat is triomf op de dood en op de hel en op de duivel en op deze wereld en eerst gefeierd welke er zijn, de macht en de overheid welke zich van de Heer hebben losgemaakt. Dan kun je dus dan denken dat er steken in het teken staat van de triomf. Hij is de regeerder, hij is de zit aan de rechterhand des vaders, hè, vanmorgen is dat ook nog ter sprake geweest, dat hij de rechterhand des vaders gezeten is, dat hij daar alle macht heeft, zoals hij dat ook aan de discipelen heeft willen verkondigen. En dat nog steeds doet aan de christelijke gemeente, welke in een samenkomst dus dan vergaderd zijn, dat zij hebben te horen van deze feiten, dat zij ook weten dat hem in alle macht gegeven is, in hemel en op aarde. Nou ja, waar het in te blijken, als het ware, dus daar als de mensen staan zonder God in de wereld te zijn, en dat er maar weinigen zijn, als het ware, in grote getallen, welke in het christendom, als het ware, meer een beleider zou toch kunnen, maar als het dan zij, dat wij dus dan daarvan kennen, wat kunnen wij eigenlijk dan zeggen, van de regering van de Heer Jezus Christus, waar is dat in te zien? Nou ja, wij zien niks natuurlijk, als de ogen blind zijn. Wie hebt er nou in de gaten, dat je dan s'avonds daar op je bed ligt en dat de ogen des Heren je daar zien? Wie heeft er nou te denken, wat wij hier dus dan op de weg hebben dan te ontmoeten, dat de Heer het weet wat er met jouw leven gebeurt, wat er in ons leven is? Wanneer we onze dingen doen, de gesprekken die we hebben, onze gedachten die we hebben, de vorm van preken en samenkomsten, wat er in ieders hart in overleg hebt te zijn, degene die er niet hebt te wezen, degene die wel hebt te wezen, dat het allemaal door hem gezien is. Als je daarvan de indruk had, dan kun je maar niet zomaar alles zeggen en ook niet alles doen. En je zou eigenlijk dan zeggen, nou, de gedachten ook niet, maar die gedachten die kun je niet stilzetten. Daar word je soms verschrikkelijk moe van, want dan zou je ook je gedachten nog willen sturen naar de goede kant op, maar dan zijn die gedachten als het ware niet te sturen. En dan kun je zeggen, wie houdt die gedachten dan in toom? En wie houdt die gedachten nou te regeren? En wie kan nou het hart nou regeren? Nou ja, als hij alle macht heeft, dan kun je denken dat hij dat ook kan doen. Nou ja, wanneer deze regering over alles zit te gaan, dan gaat het spuiten dus dan over diegenen die op de aarde zijn, en degenen die in de hemel zijn, en de onzichtbare dingen die er zijn, en ook de duivel en de machten der hel zijn hem onderworpen. Zo is die regering. Je moet maar niet denken dat je het zelf kan uitmaken. We hebben echt onze plannen gemaakt. Ik heb ook wel eens in Stapels een afspraak gehad. Toen zei ik, nou ja, die komt toen niet. Toen zei ik, doe het morgen wel. Maar toen ik het gezegd had, toen zat de tong gelijk vast. Jochie, jij kunt het zomaar niet afspreken. Jij denkt dat je het zomaar even dan doet. Zonder mij kunt gij niks doen. Nou ja, dan moet je even resetten, zeggen ze tegenwoordig. Eventjes stoppen. Jij denkt dat je zelf, ook als predikant, maar dit of dat zomaar zou kunnen doen. Nee, zonder mij kunt gij niets doen. Nou, dan weet je het weer. En als dan de beleving daarvan er te zijn, dan weet ik wel dat het de goede heerschappij er te zijn, maar dat deze veertjes waar er totaal geen beleving van heeft, want dan kun je wel denken dat ze gewoon de gang gaat.
Nou ja, daar kan ik de voorbeelden wel noemen, en in de kerk en ook wel buiten de kerk, dat we leven alsof dat er geen God is en dat er geen Gods bestuur is en geen Gods regeer is en dat er geen macht van Christus is die ons leven dus dan ten goede zou kunnen tijden. Dat is één.
Nou ja, ik noem de drie, en wanneer één is, dus dan dat het alles is, en dan kun je denken dat hij ook over de goddeloze gaat. En dat hij ook dus dan over de kerk gaat, over de rechtvaardige gaat.
Nou ja, als ik het meer een grotere collectief neem, dan zie ik wel dat dus dan in het regeren van die kerk, dus dat hij zorgt dat het evangelie gepredikt heeft te worden, en dat er nog de kerk is, en dat er nog de samenkomsten zijn, en dat er nog de vergadering zijn, en dat, wat oh wonder, dat er dan ook nog mensen in de kerk zijn, en niet als in de kroeg hebt te zitten op zondagavond.
Nou ja, en dan kun je wel denken dat er onderscheid op de feest op plaats. Maar als ik dan kijk, dus dat er geen onderscheid is in het hart, dan kun je wel denken dat je nergens bovenuit hebt te komen. Wel wat plaats betreft, maar niet wat hart betreft. Want we zijn allemaal van God afgevallen.
Maar goed, wat Christus dan in die regering doet, dat is dus dan zijn kerk wijten, zijn kerk verblijten, en met zijn komst de kerk onderpeizen, de kerk vermanen, en de kerk troosten. En tegelijkertijd dus dan aan het rijk van de vorsten thuis dus afdrukken doet, wanneer hij mensen bekeert. En eigenlijk zei ik dan eigenlijk dan niet, nou praat ik niet over het woord gericht. Want hij is niet gekomen om te verderven, maar om zalig te maken. Wat een notie is dat, hè? Dat hij gewillig is tot mensen behoud. En dat klinkt ook in zijn regering. Maar dat het gericht straks komt bij zijn wederkomst, wanneer hij op de wolken des hemels verschijnt, dan zal de Zoon des mensen gericht houden. Maar deze regering
is de welwillendheid van hem te vinden, ja, om toch dan zondaren tot een beter te brengen, en hier de zalig te maken, en te behouden, en niet te bederven. Dat is het gegeven wat er onder zijn regering. Het is een goede macht. Het is een goede heerschappij. Het is blijkens naar zijn handelingen. En dat grote geduld wat hij met de mensen heeft. En de aanhoudende welwillendheid dat hij heeft. En de verdraagzaamheid die hij tegen de mensen heeft. Om deze dingen te tonen in zijn regering. En als de goddeloze de barmhartigheid wordt bewezen, evenwel leert hij geen gerechtigheid. Dus daar kun je dat ook zien, hè? Dat de Heer dus dan bezig is de mensen goed te doen en stemmen te hebben, te waarschuwen, arbeid te verrichten. En dan denk je, nou zal het toch wel beter worden met die mensen. En dan, nee, zij leren geen gerechtigheid, zij keren echt niet tot God terug. Ze gaan echt verder en ze luisteren dus dan niet. Dus dan wordt Psalm 81 wel van toepassing, zou je kunnen zeggen, wanneer we dit hebben laten zingen. Nou ja, de voorbeelden daarvan, dan zie ik wel dus dat de Heer dus dan opgestaan is uit de doden. Wat voor uitwerking dat heeft.
Nou, eventjes terug dan. Het is tot schrik van de wachters. Het is tot schrik van het Sanhedrin. Het is tot schrik van de omgeving van deze mensen. Is de opstanding van Jezus Christus tot schrik. En die schrik is een preludium op wat er straks bij de wederkomst gebeurt. Dus ja, je wil Christus wel wegdenken, doodhouden, in zijn graf houden,
En je bent verschrikt als je hoort dat hij opgestaan is, want je hebt niks met hem. Je hebt niks met Christus. Dus die houdt je buiten je leven en het is je schrikbaar dan dat hij opgestaan is. En dat kun je dus dan denken als je dan daar die schrik van die mensen sparen, dus dan bij dit gebeuren. Hoe moet het dan wezen als hij dus dan straks op de wolken des hemels zal zijn? Het is hen tot schrik. Het zal tot schrik wezen. Als hij dan met de wederkomst verschijnt op de wolken des hemels. Toen Beelzebub die hand op die muur zag, die schreef, mede, mede, tekel, uffersin. Toen werd hij helemaal slap in zijn benen, begon hij te beven en te trillen. Wat zou het dan zijn als die hele Christus dan straks op de wolken des hemels te zien is? Nou ja, het hart van de volkeren begint al een beetje te bezwijken, dat kun je al merken. En dan is dat nog niet doorgetrokken. De tonen zijn nog mild, zijn nog zacht, liefelijk, komen nog heel kalm naar ons toe. Maar straks, daar zal het volle zwelwerk gehoord worden van de bassen die daarin klinken, welke de bas van het oordeel zal wezen over al dit volk. Ja, de bassen. En aan de andere kant, dat is dus dan, dat is dan de heilige, welke hier dan door die gesloten deuren van ons gedachten te worden, welke dus dan met blijdschap, ze verder met blijdschap en met grote vreugde vervuld. Dat is de andere kant. Dus het snijdt altijd twee kanten uit. Je kunt nooit denken dat er een middenweg is bij God. Het is zwart of het is wit. Hè? Dat willen wij wel. Hè? Dat komt van John Locke. Hè? Dat is van de tolerantie. En de tolerantie, dat wil eigenlijk dan schipperen. En dat schipperen, dat is eigenlijk dat je moet twee kanten op kunnen. En je moet het in wit laten. En je moet zo spreken dat de mens daar allemaal bij kan. Dat is datgene en wat er dus dan gewild wordt. En wat God niet doet. Het is het een of het is het ander. Nou, en dat merk je hier wel. Als je droefenis bent, dan kun je niet blij zijn. Maar als je blij bent, dan kun je niet bedroefd zijn. Dus als de Heer Jezus Christus dan op de wolken verschijnt en hij is de bruidegom, dan is die kerk verblijd. En dan wordt die vreugde niet meer weggenomen. Je kunt eigenlijk dan verder kijken. En zij begonnen vrolijk te zijn. Je ziet niet meer dat het ophoudt. Ze begonnen, er staat niet meer dat het eindigt. Zij begonnen vrolijk te zijn. En van die andere staat, en zij begonnen buiten te staan. Je ziet niet meer dat daar verandering in komt. Zij begonnen buiten te staan, en ze blijven altijd en eeuwig buiten. Dus beginnen vrolijk te zijn. En dan kun je niet zeggen hoe groot dat het is. Maar je kunt ook niet zeggen hoe erg dat het is als je buiten, voor altijd buiten blijft staan. Hier, preludium. De Heere regeert. En hij heeft de macht. En hij brengt toe. En hij brengt zometeen alles in het gericht, als wij allemaal uit de dood zullen verrijzen. En ik zeg allemaal, omdat ik dat nog wel weer verkeren, als het over de opstanding gaat. Maar het kan zijn dat we hebben nog leven, zegt de apostel Paulus. Als hij komt, kunnen wij nog leven. Nou ja, hoeveel eeuwen moet het dan duren? Als het nou 100 jaar is, 100 jaar, dan is hier straks niemand meer van in de kerk. Dan is alles wat hier in de kerk is met 100 jaar weg. Dus dan kunnen wij wel denken dat wij dus dan wel uit dat vlees opstaan. Maar anders dan zou het kunnen zijn dat wij de jonge mensen, of misschien oudere mensen, misschien ik ook nog wel, het gaan aanschouwen. Als hij op de wolken des hemels, de Heer spant aan, de Heer is gereed, de Heer staat gereed om te komen.
En als dat anders is dan je denkt, omdat één dag als 1000 jaar is bij God, dan kun je zeggen, wees erop voorbereid. Want als je denkt dat het nog niet zal wezen, gebeurt het. De zondag 22, vraag en antwoord 57. Waar dan de onderwijzer de vraag laat stellen, wat troost u, wat troost geeft u de opstanding des vlees? Antwoord dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt worden, zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. We zien het dat de gelovigen, dus hier is het antwoord van de gelovigen, die staat er goed in. De gelovigen staat er goed in. Het kan best zijn dat u zegt, nou, ik ben een beetje bang als u daarover begint. Maar als ik dan lees dat de gelovige er goed in staat, dan hoef je daar niet bang voor te zijn. In de eerste gedachte is dan dus dan de gedachte bij de eerste opstanding. De eerste opstanding. Want wanneer wij bij de dood niet beschadigd zullen worden, bij de opstanding des vlees, dan zullen opstaan ten goede. Dan hebben wij hier dan al te maken gehad met de eerste opstanding. De wederopstanding des vlees is de tweede opstanding. En in de tweede plaats is dan de troost bij de overwonnen dood. De troost die je geboden wordt. Hij vraagt ook om troost. Wat troostert u bij de opstanding des vlees? Dus dan kunnen we ook antwoorden dat de dood overwonnen is. Wij zullen door de dood niet beschadigd worden. En in de derde plaats is dan dus dan het geloof in de opstanding des vlees. En dan kunnen wij iets nauwer de vragen dus dan beantwoorden. Welke dan met ik geloof. Dan zou dat dus dan ingevuld kunnen worden ten opzichte van wat hier dan beschreven is, wat wij hebben te geloven tot onze troost, geliefden. Wanneer het dan over de opstanding hebt gegaan, en ik heb het al gezegd, dan heb je daar als het ware dus dat te denken aan de Heer Jezus Christus, want anders kunnen wij aan de opstanding des vlees geen vreugde hebben. Dus wanneer wij het evangelie hebben gehoord, hetgeen wat er dus dan gezegd te worden ten aanzien van de Heer Jezus Christus, als hij wel voor de ogen dus dat een opstanding des vlees hebt te wezen, wanneer het is dat hij het leven heeft afgelegd en dat hij dus dat in een verheerlijkte staat dus dan weer hebt aan te nemen, dan is hij daar in de eerste ring. En de eerste ring, dat betekent dus dat er nog meer zijn. En dan zouden wij dus dan ook wel de gedachte aan kunnen hebben dat er in het Oude Testament als het ware voorbeelden waren van mensen welke dan uit de dood zijn opgestaan. Er werd een lijk geworpen in het graf van de profeet en de profeet die stond op. We weten wel dat hier bij Elia als het ware dus dan de jongen en ook bij Elisa dat ze dus dan uit de dood opgewekt zijn welke hier in het leven dan gezien zijn geworden en aanschouwd. En evenwel, als wij dus dan denken dus dat er met de dood van de Heer Jezus Christus sterven geweest is, dat er dus de graven zijn opengegaan. En dan kunnen wij denken dus dat er ook in die tijd de heiligen zijn opgestaan, dat welke hier dus dan gezien zijn in de stad, dat er dus dan mensen zijn welke uit de dood verrezen zijn. En ook verder onder het evangelie in het Nieuwe Testament, dan weten wij van Dorcas dat zij dood was en dat zij opgewekt is. Wij weten van die jongen die dan uit het raam gevallen is. Ik moest nog eigenlijk wel denken dat dit ook best hoog is, weet je wel, wanneer je daar in de kerk de lamp op hebt hangen. Dat je dan zou kunnen vallen en dat je met de dood dus het ware zou moeten bekopen. En dan is het wel geweest dat zij dus dan opgestaan zijn geworden. Dus wanneer het is, dan is die voorbeelden te wezen, en dan is het als het ware dus dan te denken, ja, is het dan wel de eerste ring? Maar als het dan de eerste ring is van alle creatuur, dan heb je het op de persoon te wijzen. En wanneer het is dat er in de eerste ringen van uit de dood opgestaan, verrezen Jezus Christus is, dan betekent eigenlijk dus dan dat hij daar al degenen dus die op zullen staan, dus dan de eerste van zal wezen. Denk maar met Pasen.
Wanneer dan die twee garven dan in, als eerste ring in de tempel gebracht hebt worden, de ritters pluiden staan tegelijkertijd staan te denken aan de hele oogst. Dan zie je die twee garven, welke dus dan in de tempel gebracht worden. En het bespaart de gelovige Israëliet te weten dat heel die oogst dus binnengehaald worden. Welke dan in die tijd is bespaart daarvoor bestemd. Ik ben het 50e penta, welke dan 50 hebt te wezen. Pinksteren, dat betekent het waren dus dan, dat hier dus dan die eerste dingen vertegenwoordigen de hele oogst. Dus die eerste ring Christus. Welke dus uit de dood is opgewekt van zijn vader. Welke uit zijn eigen kracht is opgestaan. Die vertegenwoordigt met zijn verrijzenis is waarde al degenen. Welke dus dan uit de dood zullen opstaan. Dus dat troost ontstaat tegelijkertijd. Dat lichaam, dat blijft niet in het graf. Het lichaam, dat zal verrijzen. Ons bestaan is een eeuwigheidsbestaan. En als het dan is dat wij dus dan sterven gaan. En we moeten dan in dat graf, dat is stille donkere graf, nederzinken. En we zien die kuil dan voor ons gegraven. Dan is dat niet tot onze troost. Maar als het dan is dat wij aan de dood en de opstanding van Christus hebben te denken, dan worden wij grotelijk getroost wanneer we in het lijden en sterven van Christus weten dat hij aan de Vader voldaan heeft. En dat het is dat in dat sterven en opstanding op het wezen, dat die dood, de vreugde van Pasen, dat Paas-evangelie een vreugdeboodschap is. Dat wij kunnen denken, wanneer ik hier dan met het lichaam oud te worden, wat ik dan voor, wat u zelf zou kunnen voelen, wanneer u bij de oudste hoort. En dat ik dan troosteloos daar aan heb te denken hoe je krachten vervallen. En dat je dus dan ziet dat je bij elkaar geraapt een beetje krachten sparen naar het eind hebt te voeren. Om in het graf weg te zinken. En dat wat troost u dan? Nou ja, de opstandingsevangelie. Dat Christus dan vrees is. En dat hij voor die ganse kerk dus dan te goede dat vrezen is. En wanneer ik het Oude Testament te kijken heeft. Of wanneer ik het Nieuwe Testament te kijken. En ik weet dus dat er dan zijn welke daar opgestaan zijn uit de doden. En ook weer werden gezien die jongen. Kleine ventje dat stierf met een, ja, met zijn pijnis hoofd. En die andere taal die uit het raam gevallen is, die niet zei tegen Peter, tegen Paulus, je hebt te lang gepreekt. Maar ja, het was wel zo lang dat hij gepreekt heeft, dat hij in slaap gevallen is in het kozijn. En dat hij dan neerploft daarvoor tussen die mensen. En dat het dan verschrikking met zich meebrengt. Onder het woord sterft die jongen, onder die preken. Ja. Wat is dan onze verwachting? Wat is dan eigenlijk dan, wat gebeurt er steeds, de mens dus dan dat afgesneden wordt uit het leven? Wanneer het moment te komen, dat hij dan van God op te staan, dat is een ontzaglijk ogenblik, dat we uit het leven worden weggeroepen. En wanneer iets dan dat, ja, wordt beleefd, en je Peter staat dat je sterven gaat, dan is er eigenlijk troost, wanneer we dus dan die zonde als onze zonde kennen, en onze schuld als onze schuld hebben te kennen. Dus dat woordje troost leidt eigenlijk in, dat de grond voor onze troost moet wezen. En het woord, het troost, dat vraagt het paard dus dan naar de grond van onze bouwtenis. En het woordje troost vraagt dus dan waar we op ons hart gesteld hebben. En waar er eigenlijk dan dus dan onze hoop in heeft te bestaan. Nou ja, zal wel goed komen. Nou, dat is een schrale troost, dat paard. Nou ja, als ik dan straks sterf, dan heb ik toch nog een paar jaar nog te genieten. Laat ik het nou maar eventjes doen, want straks ben ik oud, dan kan ik niet. Ik heb een ziekte bij me, waarvan de dokter gezegd heeft dat het kanker is. En hij zegt, ga maar fijn op vakantie nog een poosje. Dan kun je er nog eventjes van genieten, want straks dan is het over. Nou, dat is een schrale troost. En dan zie je wel wat het medicijn van de duivel is. En dan kun je wel denken dat geen hoop te bieden ten opzichte van de toekomst, de eeuwigheid. Wanneer je dus daar gaat sterven en God moet ontmoeten. Dat dit eigenlijk wat heb je ten eigen aan als je onsterfelijke ziel niet gered is? Nou ja, hier kijkt hij dan, kijkt ontwijzend naar Christus. En hij behandelt zijn werk. En hij toont zijn overwinning. En hij wijst tot zijn opstanding. En dat hij dus dan de eerste is voor die opstanding van ons. En wij dan op strak staan, bij de wederkomst van Christus dan, hij aan het wolken des hemels gezien zal worden, en dat alle graven hebben open te gaan, en dat de zee en de hel haar dood hebben terug te geven. Dus als ik dan op de graf loop, dan denk ik daar wel aan, ja, ik wil zeggen, dat is jouw werk natuurlijk. Ja, maar het moet uw werk ook zijn, mijn ziel. Ik ben hier straks niet meer. En dan ben ik in de eeuwigheid. En dan wordt er steeds ook wel over uw ziel gesproken, hoe God in arbeid is om uw ziel gered te weten. Maar hij redt ook het lichaam. En dat wil dus zeggen dat die beide dus daar niet als trouwe broeders door het leven te gaan. Het lichaam en de ziel samen de aandacht heeft voor de Heere, van de Heere, en dat u ten opzichte van uw eigen toestand de aandacht hebt voor uw ziel en ook voor uw lichaam. Wat er met het lot van u hebt te gebeuren, wanneer het eeuwigheid er te worden of wanneer Christus op de wolken des hemels weerkomt. Nou ja, dat is genade particulier. Je kunt niet zeggen, ik richt mij op de anderen. Maar toch wil ik dat wel doen. Wanneer dus dan die kerken zwaren, dan die enige troost kennen in het leven en sterven. En dat die lichaam die troost kent voor lichaam en voor ziel. En dat ik dan net te denken dus dat bij het aflopen van dit leven en eeuwigheid te volgen, maar dat ik dan net zo goed zo mijn eigen lichaam bezorgd kan wezen, dan dat u voor uw gezondheid bent wanneer u naar het ziekenhuis hebt heen te gaan en u medicijnen inneemt omdat u ziek bent. Nou ja, je moet niet alleen dus dan denken aan je lichaam om die medicijnen in te nemen, maar ook om je ziel om het geestelijke medicijn in te nemen. Dus, het vraagt van mij, wanneer ik de schrift dus dan kent, of het kan. Het vraagt dus dan aan mij, of hij dus dan met mij dat in die dag zal zijn, wanneer ik dan die grote schare mensen, kinderen, van alle eeuwen en plaatsen en van tijden, daarvoor de rechterstoel van Christus zit, wanneer dus dan die graven opengaan, wanneer die onafzichtelijke menigte daar zal staan. Ik denk wel eens terug aan die popfestivals. Daar zijn grote menigtes. En je kunt dan ook wel denken aan de Sint-Pieter. Er kunnen ook een miljoen mensen geloof ik daar op de plein of misschien wel meer staan. En dat maakt indruk op de mensen. Het geeft een kick bij de mensen. Of het heeft iets dan voor de mensen om massaal daar vergaderd te zijn. Maar dan denk ik dat we straks dan één zullen wezen van velen. En welke dan in die grote menigte zullen staan. Het komt voor mij zo dichtbij als ik oud heb te worden. En dan denk ik eigenlijk wel dat je allemaal straks terugziet in die eeuwigheid. Voor de rechterstoel van Christus. Wanneer het is dat het verschijnen van hem induidt dat de graven opengaan. En de opstanding des vlees is. Nou, wat troost ons, nou maar even kijken naar gaan, waar ligt dan dat begin? Nou ja, dat begin, dat is altijd het God. En dat, als ik daaruit denk, dus dat er twee opstandingen zijn, en dat er twee keer de dood te wezen, dan moet dat iets betekenen voor de toekomst van het tweede, wat er in die tweede opstanding zal wezen, of wat er in die tweede dood zal wezen. Dus er is een andere opstanding, die er dus dan aan vooraf gaat. Is die opstanding er, dan is dan ook die andere opstanding er. Wanneer er dus dan echt voor de geloven gesproken wordt, ik word getroost. Want ik kan ook dan zeggen dat u niet getroost hebt worden. Dus je staat als het ware er positief in. Wanneer dus dan dat vlees, ja, dat het graf weer tot een stop hebt weer te keren. En de dag dus dan van de opstanding weer bijeengebracht wordt, elke stofje apart. En dat elk stofje dan weer diezelfde mens die hier geleefd heeft stoont voor God. En dat het is dat hij de rechter zal wezen en het vonnis geeft en uitspraak doet. Dan kun je zeggen, het is of tot afgrijzing, of het is tot heerlijkheid. Hier staat eigenlijk dan de meest positieve zin, hoe dat dus dan voor die kerk is. Dus zoals die geleefd heeft, sterft hij. En als dat in de zonde is, de afzichtelijke zonde, en dan komt er een gruwel monster uit in de dag van zijn opstanding. En als het is dat Heer, ja God, verleefd te worden in Christus Jezus, dan komt daar een heerlijke mens uit. En welke zonde, zonde, en dan zal gezien worden als de bruid van Christus. Eventjes nog de gedachte aan die eerste opstanding. Wat is er dan gebeurd? We gaan even de schrift na en er staat er dus dat hij zegt, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus die zal over u lichten. Dus dat gebeurt hier in de tijd dat u een geestelijke opstanding krijgt. En wat u dan leest, dat is dat er een opstanding des vlees is. En als dan dat vlees dus dan in de aarde gelegd te worden, en dan zal het opstaan, zegt hij in 1 Korinthe 15, in alle heerlijkheid, en bij de ene ster met de andere ster, en dan verschilt, maar nogthans een sterf te zijn, en wanneer het zaad in de akker geworpen te worden, en dat het zal opstaan, en dat het zal verrijzen, een vat ter eer, of een vat ter oneer. Dus dat de lijn wordt hier getrokken. Even over die eerste opstanding. U zit in de kerk, u zit in de kerk, altijd in de kerk. En er komt de stem van de Zoon Gods en u hoort het. En u zal leven en u staat op. Net zo goed als hij dus dat tegen Lazarus heeft gezegd, sta op. Kom uit dat graf. En net zo als dat dan de jongeling op de paard wordt uitgedragen in daarin. En dat hij die aankomt te raken. En net zoals dat Lazarus die riekt al, die stonk al vanwege de warmte in het oosten. Hij was al tot ontbinding overgegaan. En hij roept, Lazarus, kom uit. En u hoort de stem. En u staat op. En u wordt van deze verbindselen der zonde ontheven. En u wordt uit het graf uitgebracht. En u hebt hier te zien het licht aanschouwen. En u kijkt in de ogen van de Zoon Gods. De geestelijke opstanding afgebeeld in de vergelijking van de drie mensen. Welke tijdens de omwandelingen van hem opstonden. Uit de dood. En daar de geestelijke ontwaakt gij die slaapt dus op uit de doden. En u zit in de kerk en u krijgt daar uw geweten, u krijgt uw hart verbrijzeld. En u krijgt van God hier de dreun dat u neervalt. En dat u zotta wordt. En dat u geweten spreekt en dat u niet kan gered worden, of dat wanneer de bloed er aan bespreekt te worden, en dat u overgaat in het rijk van Jezus Christus, waarvan hij koning is. De overgang. Vanmorgen is dat een klein beetje getoond, hè? Dus we hoeven hier echt niet helemaal lang bij stil te staan. Dat kan ook alweer niet, zie ik meer. Maar als het daar is dat je dan kan kijken, dus dat is dan. Hij gaat door het geloof, en hem tot troost, gaat hij over uit de dood in het leven. En krijgt hij deel aan de geestelijke opstanding. En hij is als die verloren zoon, welke behouden is, vindt in Jezus, de opgestane, maar ook de gestorven Heer Jezus Christus. En naar dit beeld genomen, wanneer dus dan deze zonde verzoend te wezen, wanneer gij in de rechtvaardigheid van de Heer Jezus Christus staat, en dat gij uit de ontwaking, uit de slaande dood, zijn licht ziet opgaan, en hier de vrede vindt, en de verlossing en de verzoening in uw leven ontvangt. Dat is de eerste opstanding. De geestelijke opstanding uit de dood van de zonde en de misdaden. Dat gaat eraan vooraf. Dus dat is de eerste. En dan wordt hier dus dan de tweede. En ook over de tweede dood gesproken. Hè? Dat je zegt van kijk eens dan. Ik zal eventjes de hulp vragen. Van wat er net in de ordensdag te lezen is. Dat die tweede dood niet beschadigd zal worden. Dus dat betekent eigenlijk wel dat er dus die dood is. Dat de mens lichamelijk sterft. En dat hij de geesten te geven. En dat hij dus dan die tijdelijke dood hebt ondergaan. En hier dan tot droefheid van de anderen die achtergebleven zijn. Welke schreien en bevelen hun doden. Nou ja. En dan noemen we het daar dus dan uit die eerste dood. En wil die tweede dood dus dan mij niet treffen en beschadigen. Dan is dat die overwonnen dood. Wanneer hij dus dan komt die dan uit het graf verrezen te wezen. En wil hij dus dan verschijnt op de wolken des hemels. Zal hij dan u niet uit die dood kunnen opwekken? Ja, dat zouden sommigen wel willen, hè? Die laten zich verbranden. In zoverre dat er nog, eigenlijk daar nog de wetenschap is, want die wetenschap is ook bij de weg. Het heeft meestal een esthetische invulling gekregen, hè? Dat verbranden van onze doden. Nou ja, er zijn zoveel mensen in Nederland, dat kost zoveel ruimte, daar moet zoveel begraafplaatsen uitgebreid worden, er moeten zoveel landgoederen aangekocht worden om onze doden te begraven, en het is allemaal nog eng ook, hè, dat de grond erover gaat, dat de mens daar in die kist moet zakken, en dat daar die, ja, dat kan ik eigenlijk allemaal niet aan, dus laat het allemaal maar boven de grond staan, en wilt niet bij de werkelijkheid van de sterven dus dat bekend zijn, en we gooien er een bloemetje op. Dat is ook wat aardig, dat laat ik maar zeggen. Ja. Maar de dood blijft de dood. Maar ik zeg je daar in mijn gedachten als het ware dus dan een overwonnen dood. Die tweede dood, de eeuwige dood, die zal mij niet kunnen beschadigen. Datgene wat aan de dood geen angst aanjaagt, dat is er niet meer. En dat troost mij, dat er in die opstanding, uit die doden, wel een lichaam is dat sterven gaat, maar dat het is dat het lichaam ook verrijzen zal. Dat troost mij. En dat het daar niet alleen over mijn zielen te gaan, maar dat het ook over mijn lichaam te gaan, welke geen rotte appel is, laat ik maar zeggen, die ik aan de kant leg, waar ik dan zuinig op ben. En als het dan is dat er dus de zielenzaak hier dus dan in het geding gebracht te worden, dan wordt het ook hier gebracht hier ten opzichte van uw lichaam, waar u dan ook wel zuinig bent als u nog in acht neemt over de gezondheid van het lichaam. Maar de Heer heeft er ook zorg voor. Gij zijt duur gekocht. Ook uw lichaam is gekocht. En dat lichaam, dat is zondig, het zondige vlees, maar toen het geen zonde gedaan had, was het ook vlees. En toen het daar gestaan, ja, als een pronkje beeld, met lichaam en ziel. En het is bedorven geworden door onze zonde, en de Heer neemt de prikkel eruit, en dat is de zonde zelf, en dan is er geen angst meer.
Ja, dus... Nou, wat heeft die zonde teweeg gebracht? Het heeft mij beroofd van de gunstige gemeenschap met God. Het heeft mij beroofd van het aanwezig zijn van God. Het heeft mij beroofd van het geluk in God. Het heeft mij beroofd van het leven met God.
Wat heeft de Heer gedaan? Hij heeft herstelling gebracht door de ontwaking en de geestelijke opstanding. U kreeg God weer terug. God als uw deel. God als uw leven. God als uw vreugde. God als uw heerlijkheid. God als... zo bemiddelijk. Zo bemiddelijk, zo dierbaar. Dat krijgt u terug. En daar kan de dood niet meer tussen zitten. Hij verenigt u met God. Door Jezus Christus. En dat voor altijd. Onafscheidelijk. Wij waren van God gescheiden. En we worden met hem verzoend. En hij verenigt zich met ons in de mensheid van Jezus. En hij is dan onze God. En dit voor altijd eeuwig leven. Ja, ik kom erachteraan, dus ik moet mij een klein beetje inhouden. Maar als het dan dus daar is, dan kun je wel denken dat er herstelling is. De dood beschadigt mij niet. Wat heeft de dood nog te weer meegebracht? Dus de gelukkige staat die ik in het paradijs heb. Daar wil je niet over beginnen. Maar al die vakanties, dat betekent eigenlijk dus dan weer het geluk zoeken. Rust zoeken. Vrede zoeken. Lange reizen. En je heel zeer vermoeien met het zoeken van het geluk. De paradijselijke staat. En die vind je niet. Die vind je niet. Die vind je hier niet. Ja, dominee, je kan toch prachtig kijken. En kijk langs de stikstof heen. En ik zie toch alles toch heel prachtig weer bloeien. En ja, het zal droog wezen. En dan moet je weer wat anders liegen en bedriegen. Maar je kunt toch zien dat we toch echt nog met Hollands weer te maken hebben. En wat geniet je dan toch van die wind. Wat is het toch fijn op de dijk te lopen. En dat je je zo door laat waaien. Oh, wat een prachtige natuur heb ik dan. En ik kan God ook wel in die natuur dan vinden. Dus naar de kerk kan ik wel overslaan. Nee, je vindt daar God niet. En het gaat dus dan niet naar dat hart dat om hem verlegen is. Want die kent geen rust. Ik weet het ook nog een keertje dat ik de Katwijk aan schreef. Ik liep een zware bestrijding, was in mijn studententijd. Ik zeg tegen mevrouw, instappen, heen gaan. Maar het werd nog erger. Ook van wat ik allemaal zag daar in Katwijk. Want ik dacht, ik kan daar nog wel door die duinen fietsen. Nou, had ik mij ook weer vergist. Dominee, wat bent u streng, zeg. Je mag niet eens zwemmen. Je mag niet eens zwemmen. Nou, zwem wat je wil, dat maakt mij niet uit. Leer zwemmen. Maar als jij daar naakt, daar in dat zwembad van al die jongens bekeken wordt, dat wil God niet. En dat jij daar zo schamel in je kleren, daar rondlopen te dansen en gekheid te doen, dat wil God niet. Nou, daarom. God is niet streng voor jou. God die wil juist jou, jij niet als een hoer, laten opgroeien. Dat je verkracht wordt. Hij beschermt je juist. Hij wil je daar niet hebben. De badhuizen, sauna's en al die dingen, zwempaden, waar je met oog de begeerlijkheden, ja, allemaal zit te kijken naar elkaar, dat wil hij niet. Hij wil dat je kuis leeft. Hij wil dat je rein zijt. Hij wil dat je kuisheid bewaart. Hij wil dat je een net huwelijk krijgt. Dat jij voor de zonde en zedeloosheid bewaard wordt. Dat wil God. En dat je het kleed draagt. Bedekt. Je eigen goed bedekt. Als je vroeger nylonkousen draagt en geen zwarte kousen, dan spraken ze daar al schande over. En nou kan alles. Maar jij moet niet rekenen dat God verandert. En ik zeg niet dat je in gebreide kousen moet lopen. Dat ga ik zeker niet. Maar de intentie, de bedoeling, die moet je snappen. Nou ja, als ik dan hier dus dan kijk dat je uit die dood wordt opgewekt. Je paradijs, dat is de Heere, is de hemel. En hij scheidt je daar niet meer van. En je hebt een blij vooruitzicht te wachten. En je hebt de vrolijkheid in God. En dat nieuwe leven. En je vindt daar de rust. Daar vind je God terug. En daar vind je alles in God terug. Ja, ik heb nog van vrienden aangeboden gekregen in de studententijd om mee te gaan. En dan kon ik gratis daaronder in de souterrain zitten in een chalet. Wat heb ik het slecht gehad, zeg. Eén ding was goed. Mijn kind kwam van mijn bronchitis af. Jij bent daar, een van de jongens is daar naar baas, daarvoor geweest. En toen is daar flink opgeknapt. Nou, mijn kind ook. Dat is het enigste. Wat heb ik daar slecht gehad, hè? Ja, maar God gaat niet mee, hè. Dat doet hij niet. Het is goed voor je vlees. En verder niks. Nou, als je vlees dan onrustig wordt, dan heb je er ook niks aan. Het heeft ons van het paradijs beroofd. En dat is eigenlijk dan weer een graad minder dan dat je zegt, het heeft van God beroofd. Het heeft mij van God beroofd. Als ik dan kijk dat je zegt van nou ben ik van mijn man beroofd. Dat is door het lichamelijke dood. En dan moet jij dan kijken hoe jij je voelt. Nou ja, dat zie ik dan wel heel veel. Dan is het over met die wereld. En met je vreugde. Dat zie ik ook wel bij mijn schoonzusje. Dat was één keer klaar. Lange reizen maken, vakanties, doorpegen, pizzen, geld genoeg. Het was één keer klaar. Je kijkt er niet meer naar. De man werd weggenomen. En dat is treuren tot op de dag van heden toe. De van God beroofd zijn, dat is de geestelijke dood. En van je man beroofd zijn, dat is de tijdelijke dood. En met je ziel voor eeuwig verloren gaan, dat is de eeuwige dood. De drievoudige dood. God kwijt te zijn, dat is de geestelijke dood. Je man of vrouw kwijt te raken, dat is de tijdelijke dood. En je ziel te verliezen, dat is de eeuwige dood. En nou zegt hij dus nou dat degene die in die geestelijke opstanding deed hebben aan Jezus, ook al ga je sterven, dat je niet beschadigd zal worden. En ook al moet jij net als andere mensen de dood aandoen, dat het niet is de eeuwige dood. En dat de geestelijke dood dus dan niet meer bestaat, omdat God je aan die eerste opstanding deelgegeven had. En dan vervalt de eeuwige dood. En dan blijft staande de tijdelijke dood, maar dat is het rijpingsproces in het graf, om aan de eeuwige heerlijkheid deel te krijgen in dat nieuwe lichaam dat uit de dood verrijst. Kom, we moeten toch proberen die derde gedachte nog iets te zeggen. 118 vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren. En voor het smaken zijner zaligheid. Ik zal uw naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord, gij zijt mijn geest. Door uw ontelbare gunst bewijzen tot hulp en heil en vreugd geweest. 118 vers 10.
Kort aan, geliefde, wanneer daar zo gesproken hebt te worden, wat troost dat is, dat hij zijn geloof dus dan niet ijdel zal bevinden. Dat is dan mijn troost. En wat heb ik dan daarin te geloven? Waar spreekt het geloof dan van? Dat is dus dan dat wanneer ik ga sterven, een goede hoop heb, en zalig hoop heb, maar ook nog meer dan hoop heb, dat ik dan niet door de dood beschadigd zal zijn en dat mijn ziel terstond bij de Heere zou zijn. Ik weet niet of die hier ook dan staat. Hè? Ja, mijn ziel, gelijk al, het is geloof dat mijn ziel dus dan geen schade leidt bij het sterven, dat is één. Het tweede, dat is dan dat, dat mijn ziel, mijn kostbare ziel bij de wederkomst, uit het zich verenigt met mijn lichaam. Dus wanneer ik ga sterven, dan wordt de knoop tussen lichaam en tussen ziel losgemaakt. Je hebt in je huis een tabernakel, een tent waarin je woont. Geen vast huis. Een beetje stof. Dus daar woont je ziel in die tent. Hè? Misschien zegt de dokter, ik wil die hart gekeken, maar ik heb niks geen ziel gezien. Maar ja, doe nou maar. Maar die ziel huist in jouw lichaam. En die zit samengeknoopt en gevlochten door heel je lichaam heen. En je maakt een eenheid uit die twee, duaal, twee lichaam en ziel. En die ziel gaat eruit bij dat sterven. De twee nauwe verbonden broeders, die zeer aan elkaar gehecht zijn. Ziel en lichaam zeer aan elkaar gehecht, worden uit elkaar gescheurd. Je moet eens kijken, dus er kan stervensnood zijn. Dat is dus de doodsnood. De doodsnood. Dus heb ik het nog niet over het geestelijke. De geestelijke nood die bij dat sterven plaats kan vinden. Als mensen erg ontzaggelijk benauwd hebben te wezen voor de ziel. Omdat die dan de eeuwigheid in gaat en de tijd van de bekering over is. Dan wordt het heel benauwd. Maar er is ook al een natuurlijke benauwdheid. Nou, die natuurlijke benauwdheid, dat is de doodsnood. Dus iemand die dus daar gaat sterven, die zo nauw aan elkaar gehecht is. Je kunt als man of vrouw dus dan in die eenheid van het huwelijk ook zo ontzaggelijk bedroefd zijn als je elkaar dus dan moet gaan missen. Maar het is ook heel benauwd als jij ziet dat je lichaam uit je lichaam genomen wordt. Je wordt losgescheurd van je eigen lichaam. Eruit. Nou ja, ik heb al vaker toch al een paar keer bestervende mensen in de ogen gekeken. Nou, dat valt niet mee, mensen. Dat valt echt niet mee. Dat moet je echt niet denken dat dat gaat meevallen. Je moet er echt niet zo dodelijk gerust in zijn. Je moet echt het niet voor je uitschuiven. Je moet echt daar ernst mee maken. Dat is ontzaggelijk als je straks de eeuwigheid ingaat. De doodsnood. Maar als ik dat andere noem, dan is dat zielennood. Dus goed onderscheiden, zielennood, dat is over het lot van je ziel. En een andere nood, dat kan dus dan ook over je lichaam, of over je vrouw, of je kinderen en alles meegaan. Dat kan dan uitgebreid worden, die nood. Hoe zou het met mijn kinderen gaan? Zouden ze nog onder het beslag van de waarheid blijven? Zullen ze nog naar de kerk blijven gaan? Zullen ze met het ijdele gezelschap meegaan op de brede weg en verloren gaan? Zullen ze gaan spelen? Gaan ze brood eten? Gaan ze drinken? Gaan ze dit doen? Gaan ze dat doen? Zullen als vader of grootvader weg is, zullen ze daar nog wel naar de kerk blijven gaan? Zou die wereld zoveel invloed hebben dat ze losgemaakt worden van de waarheid? Oh, wat een zorgen toch, wat een kommer toch in het hart van menig ouder. Geef het maar aan hem over. Dus die lichaam en ziel worden bij de dag van de opstanding weer bij elkaar gebracht, verenigd. Dat is twee. Worden weer bij elkaar verbonden. Of verschrikkelijk, of heel blij, vreugd. De verschrikking is niet te zeggen als je naar de hel toe gaat. En de vreugde is ook niet te zeggen als je naar de hemel toe gaat. En de gelovige gaat naar de hemel. De derde is dat ik dan bij dat ogenblik
terstond met mijn hoofd de Heer Jezus Christus verenigd wordt. Dus niet alleen dus mijn lichaam en ziel weer bij elkaar, los van het hoofd. Maar mijn ziel en lichaam wordt verbonden voor eeuwig aan het hoofd. De hemelse bruidegom, het hoofd van zijn kerk, onze zaligmaker Jezus Christus, de Heere van mijn leven, die mij gered heeft, mij verlost heeft, mij zalig gemaakt heeft, terstond. Geen fractie van tijd, niet een proces en geen systeem tegelijk. In één keer. Net zo goed als dat in het punt is tijds wanneer je ziel gered wordt, dat gaat in één keer. Dat is niet trapsgewijs, dat is niet procesverwaardig. Dat leeft er niet aan. We zijn geen trappen in de genade. Wel trappen in de ontdekking, maar in de genade is maar één keer. Dat is daar waar de zondaar gered wordt. Dat is terstond een punt des tijds. Dus Paulus noemt de opstanding ook bij de bezuin van de Heer Jezus een punt des tijds. Dus de opstanding, de geestelijke opstanding is als een punt des tijds. En de opstanding des vlees ook een punt des tijds. De bezuin gaat blazen. Nou, dan zei hij, nou, ik kom niet. Nee, je komt eruit. En als je eruit komt, oh, die bergen, val op mij. Help niet. Die heuvelen, alsjeblieft, dan ga je bidden. Hier heb je het niet gedaan, maar dan ga je dan straks weer. Val op ons. Ja, het helpt niet. Het is klaar nou. Je hebt het niet willen geloven, je hebt er achterloos mee omgegaan, je hebt het niet serieus genomen, je hebt er ernst er niet van gevoeld. Je ging je eigen gang, je onttrap je eraan, je zei vrede, gevaar. Je zocht je eigen deres uit, je wilde het niet horen en nou komt het. Nou is het gebeurd. En dan kun je naar die leraars kijken, maar die helpen jou niet meer. Je gaat met deze bedriegers naar de rampzaligheid. Samen op. Samen op met de leugen, samen op met de wereld, samen op met de valse godsdienst, samen verloren. Zo staat het erbij. En dan het derde, vierde. En ja, dan moet ik ook wel weer stoppen, maar. Ik zal altijd bij de Heere zijn. Nooit anders meer dan bij de Heer Jezus. Onafscheidelijk bij de Heer Jezus, bij zijn Vader, de Vader. Bij de Vader en bij de Zoon. Onafscheidelijk. Eeuwig bij de Vader. Eeuwig bij de Heer Jezus. Het meest simpele gezegd. Uit de kracht van Christus opstanding. Daar ben ik nou mee begonnen. Nee, je bent eigenlijk dan weer bij de dood begonnen. Uit de dood verrezen. Opgestaan. Deel kreeg aan het leven. En dat is tot in de eeuwigheid. En dwars door de dood heen troost het mij. Zal ik altijd met lichaam en ziel altijd bij God zijn. Door de verdiensten van Jezus. Door de kracht van zijn opstanding. Door de opwekking. En ik zal hem gelijkvormig zijn. Dus niet meer zoals het was. In ieder geval die zonde niet. In de tweede plaats dus dat het lichaam is anders. Het is in heerlijkheid. En ten derde het onzeggelijkheid van de gelijkheid met Jezus. Nou, als je nou hier de bevinding van Christus heerlijkheid al hebt. Dat je het bijna niet meer kan dragen. Dan heb je ook een nieuw lichaam nodig. Om het te kunnen God voor eeuwig te verheerlijken. Ik heb wel eens daar wel eerder gezegd dat die blijdschap zo groot is, dat je dus dan je lichaam voelt, dat gaat niet meer. En dan krijg je een nieuw lichaam en dan gaat het. De volle blijdschap. Ik heb wel verteld dat de liefde van Christus, de liefde God, zo groot is, dat je hart het niet kan houden. En toen heb ik wel eens gezegd, dan had ik moeten vragen of ik een groter hart kreeg, dan kon er meer liefde in. Maar nou heb ik een nieuw lichaam nodig. Om die blijdschap en die liefde te kunnen dragen tot in eeuwigheid. En waarom moet ik daar nog sterven? Dat is afsterven van de zonde. En van al deze zwakheden die met op te noemen zijn. En van het hete, traagheid, moeite, verdriet, slapen, nachten, wisselingen, werk. verlost te zijn om eeuwig, 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 eeuwig God groot te maken met een nieuw lichaam dat in staat is om dat te doen. Maar dat lichaam hier, het moet net een klein beetje beginnen, een klein beetje beginnen eraan. En dat schrijft vanwege zijn onvolkomenheid en onvolmaaktheid. Maar dat is straks niet meer. Dan, dat is eeuwigdurend. Aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat wacht de kerk, wat wacht ons toch nog om een goede tijd, zeg. Maar goed, de beste moet nog komen. Ik zeg het fout. Dominee, je zegt het fout. Want er is straks geen tijd meer. Er is straks geen tijd meer. Ik hoef niet meer te denken, het is zo'n beetje 7:15. Stoppen nou. Eeuwig, 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 eeuwig vreugde. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Ik hoop dat dat uw deel mag worden. Amen. Heren, ze hebben nog een poosje bij elkaar geweest en ook nu ging dat woord weer aan de hand van de leer der waarheid, zo opgesteld door onze mannen, jonge mannen van de reformatie. Heren, die woorden Gods, ze hebben zo'n ontzaglijke diepte dat we het niet kunnen peilen. Maar doet er ons aan proeven en doet er ons aan smaken. En dat we ons daar even blijden. Geef ook zo de ontkoming aan het grote gevaar om voor eeuwig weg te zinken in de rampzaligheid. Het moet ons niet geen dingetje van de zonde waard zijn. Geen toekrikje van de wereld waard zijn. En van geen enkele vriend laten betoveren. Vaststaande, vaststaande dit volgen. Wat er in uw woord staat. Het gaat om uw eer. Maar ook om de zaligheid van onze onsterfelijke ziel. Help alsjeblieft. Red ze alsjeblieft. Om Jezus wil. Amen. Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik even loven, omdat gij het hebt gedaan. Verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. 52, vers 7.
Gaat erheen in vrede en ontvangt u de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.